Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 244 van de Na de Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we beginnen met...
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Ja, ik zei namelijk Bas, we gaan het er niet over hebben, maar Bas Paternotte is een viespeuk zoals u weet. Dus wat moet je weten, joh?
Nou, je was geveld de buikloop.
Ja, joh, wij hadden...
Zelfs een heel briefje. Je kon niet eens een brief. Zo ziek was je dat je geen briefje kon schrijven.
We hadden natuurlijk vorige week al bellen met Basje gecombineerd met de Basje en Jan synagoge. Omdat ik een lang weekend weg was. Vrijdag oppassen bij de kleinzoon. Zaterdag naar Antwerpen. Zondag naar de zwager en schoonzus in Zeeuws-Vlaanderen.
Een familieweekend.
Ja, zo kan je dat noemen. En we komen zaterdagmiddag terug om 5:00. Thea zegt, zal ik Chinees halen? Mm. En toen begon het. Misselijk, voor de Chinees binnen was. Dus daar lag het niet aan.
Nee.
Ja, en ik haat kotsen, maar ik moest dus over mijn nek, Bas. En lang verhaal kort. 5 keren de emmer moeten pakken.
Ja.
En ik heb in de 36 uur sinds die zondagavond... de 36 uur daarna heb ik 33 uur op mijn nest gelegen, slapen.
Ja.
En nou, de eerste tijd zorg je natuurlijk dat je leeg komt. En daarna moet je weer heel langzaam wat naar binnen werken. Ja. Het netto resultaat heb ik net gewogen. Ik ben 2 kilo kwijt. Dus dat is de plus van het hele circus.
Mm-hmm.
En het enige wat ik nu nog heb is dat ik ontzettend zit te zweten. Maar geen koorts heb. Dus maar goed, heel Nederland of half Nederland schijnt er last van te hebben. Van
maar je
zoiets.
Klinkt wel uitgerust. Dat is een,
ja, als je zoveel uur geslapen hebt. Ja. Dus normaal slaap ik 5 uur per nacht. Dus,
mij bereikte dit week aan de berichten. En ik zei toen tegen Monique van... Ja, die heeft natuurlijk weer te vet gegeten. Want de laatste keer dat je naar Zeeuws-Vlaanderen ging... toen was je ook misselijk geworden omdat je te vet had gegeten.
Ja, nee, dat was nu zeker niet.
Oké. Okay.
Want ik heb zaterdagavond in een heel goed restaurant gegeten... Ja, waar geen vet aan te pas kwam voor mijn gevoel... En zondag had ik een soepje op en een broodje met filet americain.
Ja.
Dus ja, okay. Dat kan je geen vet eten noemen.
Nee het was toen, en toen las ik daarna, dus toen hadden we dat Jan heeft weer verkeerd gegeten, konden we afstrepen. Maar toen zag ik dat je Bob de schuld gaf.
Ja, want Bob, toen wij bij Bob aan het oppassen waren, dat doen we natuurlijk op een dag dat Bob en zijn vriendin werken. Mm-hmm. Maar Bob had zich dus ook ziek gemeld die dag. Of had zich ziek gemeld die dag. Omdat hij precies hetzelfde had. Dus die heeft de hele nacht van donderdag op vrijdag zitten kotsen. Ja. En die heeft donderdag op de bank of op bed gelegen als een zoutzak. Nou ja, dat is precies wat ik vanaf zondagavond heb gedaan. Dus...
Maar hoe is buikloop dan besmettelijk? Wat heb jij aangeraakt?
Dat ik geef mijn lieve zoons altijd een dikke knuffel als ik binnenkom.
Oké.
Okay. Nou, daar is het waarschijnlijk bij gebeurd. En verder, ja, je bent natuurlijk in elkaars buurt...
Ja.
Dus je praat tegen elkaar, weet ik hoe dat gaat. Maar je mag geloof ik ook geen buikloop noemen als het er aan de bovenkant uitkomt.
Ja.
Want iemand zei, zo'n grappenmaker op Twitter, weet je wel. Dan ben je na die 36 uur eindelijk je nest uit.
Ja.
En dan, dus jij hebt poep gekotst. Want je schrijft het zelf, buikloop.
Oh god.
Weet je, dat gezeik, nou, daar heb je dan helemaal geen zin in.
Geen taalnatie, maar een darmnatie.
Ja, zoiets.
Die dan zegt, de buik, ho ho, meneer Dijkgraaf, buikloop... Dat komt alleen maar aan de onderkant eruit.
Ja, als het, dat.
Godsamme, super eikels haat.
Heb je zo geen zin in, dat soort geneuzel.
Maar dus, de kleinzoon, want toen ik dat dus las...
Ja,
dat je het van Bob hebt... toen gingen bij mij alle alarmbellen af. Van, hoe is het dan met de kleinzoon? Hoe is het met de stamhouder? Die de naam Dijkgraaf...
Die krijgt weer van Bob de schuld. Omdat hij natuurlijk op de kinderopvang komt... 2 dagen in de week.
Ja.
En dan zou hij het hebben opgelopen. Maar dan denk ik, ja, Bob Dijkgraaf, lekker makkelijk om mijn kleinzoon de schuld te geven. Want jij bent docent Nederlands. Jij staat de hele dag voor de klas met 30 leerlingen per 50 minuten.
Ja.
Dus waarom ga jij dan, als je, laten we zeggen, 150 kinderen in de klas hebt gehad, waarom ga je dan uitgerekend die ene die ik wel belangrijk vind, mijn eigen kleinzoon de schuld lopen geven? Dus ja, zo, en dan maar wint je ook weer over op. Misschien is dat het zweten wat ik nog doe. Maar
ja.
Bas, het is ik kan daar zo slecht... Ik kan heel goed slapen, ik hou ervan. Hè. 'S middags even na de lunch even voor de tv... saaie serie aan en weten dat je in slaap valt.
Mm-hmm.
Maar ik haat het om te kotsen. Ik vind het echt erg... Nou, er zijn ergere dingen, maar van wat ik meemaak is wel een van de ergste dingen die je kan hebben, vind ik. Want ja, ja. Die gore smaak in je bek, man. Dat gal wat er allemaal uit...
Ik kot al jaren niet meer. Vroeger nee. Natuurlijk vaker omdat ik dronk. Maar ik heb nu eigenlijk nooit last van mijn maag. Maar ik vond het wel altijd een opluchting. Dat als ja, je dan misselijk bent en dat je het eruit braakt.
Ja.
Maar dan moet het wel weg. Kijk, want je, bij buikloop blijf je misselijk, ja. Neem ik aan.
Ja, nou, tot gisterochtend. Dus,
precies, dus dan is je emmertje vol, maar dan heb je geen opluchting.
Nou ja, ik ging het wel tussendoor leeggooien en spoelen en zo. Hè.
Ja, nee, maar ik bedoel, ja. er is geen gratificatie nee. in de zin
van... De eerste keer als er hoop uitkomt, is het opluchting.
Mm-hmm.
Maar daarna is het nog nazorg, want er komt er veel minder uit. Maar je weet, je voelt gewoon die constante... Het is gewoon kut, man. Het is zo kut. Ja, weet je. En ik heb jou echt heel erg gemist, Bas. En mijn briefje heb ik gemist. En mijn 99 woorden en mijn toetje. Gewoon helemaal uit mijn routine geschopt was ik.
Ja, maar je klinkt wel scherp. Dus ik vind dat bijslapen, dat is natuurlijk wel winst.
Ja, want normaal als ik tegen Thea zou zeggen... ik ga nu even 33 uur bijslapen. En tussendoor kom ik 3 uur beneden voor een kopje soep en een bakje vla. Zou ze niet blij zijn, denk ik.
Ik wil mooi van teken, even 33 uur bijslaan.
Dus, maar op zich is dat wel heerlijk, ja. En dan weet ik, kijk, je bent natuurlijk zo slap als een vaadoek als je leeg gekotst bent. Maar ja, 2 kilootjes kwijt. Hè? Dat, ik zit nu op 85. En ik hoef er nog maar 5 kwijt. Dan,
80 is het ideaal gewicht?
Voor mij wel, ja. Ik was ooit op mijn hoogtepunt, als ik uitrekte, 1,80 meter.
Hmm.
Ik beweer nu, omdat in mijn paspoort staat 1,78, dat ik dat ben.
Ja.
Maar van de week was er weer iemand die zei van... nou, dat is geweest hoor, de krimp is begonnen. Dus, maar 80 kilo zou ik heel blij mee zijn. Dus nog 5 kilo afvallen. En dus in die zin helpt het wel eventjes zo'n tussensprintje. Ja,
je
moet maar de voordelen gaan zien, hè, Bas. Van, ja. Weet je, ik zie het ook meteen aan mijn bezoekerscijfers. Kost me gewoon ook geld, hè, op mijn website. Ja. Die moet gewoon elke dag presteren als je een kleine ondernemer bent zoals jij. En
ik maak me natuurlijk direct zorgen. Jij denkt
ook meteen in je handel. Jij denkt niet van, mijn vriend gaat dood misschien. Nee, handel.
Nee, mijn handel.
Ja, wie moet nou de fragmenten zoeken? Wie moet het monteren doen? Ja. Nee, ik weet hoe het zit hoor.
Ja, Zeeuws-Vlaanderen. Dus, ben je nog bij hoe heet het? Batatoro Kanje?
Nee, dat is voor de Putten. Dat is Zuid-Holland, Bas.
Oh. Okay.
Ja, dat scheelt maar 100 kilometer.
Zeeuws-Vlaanderen, ja. Mossels? Oh nee, daar hou je niet van, hè?
Nee, gewoon thuis bij die zwager en schoonzus was het. In een klein plaatsje in de buurt van Borselen.
Oké, kerncentrale.
Ja. Die kan je dan net zien van afstand. Als je
rij je dan over zo'n dam? Zo'n...
Nee, joh.
Delta werken?
Nee, je gaat bij Berg op Zoom, ga je als je vanuit België komt linksaf... en dan een streep rechtdoor naar het eind van het eiland... Dus of het is geen eiland trouwens, het is Schiereiland.
Ja.
Of nee, sorry, het is het eiland boven Zeeuws-Vlaanderen. Ik zeg het verkeerd. Dus je gaat wel naar het eiland.
Hugo de Jonge is wel commissaris van de Koning daar, toch? Of is dat
zeker
ook...
wel, ja.
Oh, dat wel, oké. Okay. Ja. Goed.
Ja. Kut, dan ga ik natuurlijk weer zoeken hoe dat eiland dan wel... Het is het eiland waar Goes ook... Goes. Eiland...
Ja, mensen, dit is live on tape, hè? Dit is hoe het gaat. Dit is hoe we podcast maken.
Nou, ja, lekker dan. Het staat er
ik pak nu ook de helse Google-machine erbij. Goes.
Nee, het is wel Zeeuws-Vlaanderen, denk ik.
Eiland.
Ja, het is wel Zeeuws-Vlaanderen.
Zeeland op de kaart.
Ja. Nee, het is wel Zeeuws-Vlaanderen, Borselen.
Ja. Ik accepteer alle cookies. Je hebt dus... Godverdomme, ik moet echt een leesbril hebben. Ik kan dit helemaal niet zien zo. Goeree over Flakkee, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Tolen en Sint-Philipsland, Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen zelf.
Ja.
En waar was jij dan?
Ik ga nu weer even zoeken. Ach, wat interesseert de mensen ook?
Nou, het interesseert me heel veel. Ik heb me nooit erin verdiept.
Ja, maar ik zie Borselen gewoon niet op de kaart.
Oké. Okay.
Dat is gewoon het probleem. Godverdomme, een kutkaart, joh. Google Maps is ook niks. Borselen. Nu heb ik het. Zuid-Beveland. Daar
Zuid-Beveland? Ja. Oké, okay. Dus dat is boven Zeeuws-Vlaanderen.
Ja, dat klopt. En heb je de tunnel naar Zeeuws-Vlaanderen? Oh, Bas, we hebben de mensen alweer weggejaagd. Zullen we gewoon anders even ter zake gaan komen? Of,
ja, maar ik vind het interessant. Want ja. Ja, je ziet, ja, grappig, dat je dus dan helemaal daar naartoe rijdt, maar dan niks van de Delta-werken ziet.
Ja, Bas, maar ik heb in die omgeving gewoond. Ik kan de Delta-werken dromen verder.
Ja.
Voorne-Putten was het ene laatste eiland in Zuid-Holland. En daar kwam Goeree Overvlak. Er kwamen de drie Zeeuwse eilanden. En ik heb jarenlang gekampeerd op Schouwen-Duiveland in Haemstede als kind.
Ja.
Dus dat is net als voor jou Utrecht. Ik bedoel, dan ga je toch ook niet naar de Dom kijken als toerist?
Nee. Nou. Ik ben één keer op de Delta-werken geweest, volgens mij. Maar toen was ik echt heel klein. Echt 5, 6 moet ik zijn geweest.
Een oude wereldburger van me. We gaan luisteren naar Jesse Klaver. Ik ben het zat.
Ja.
Jingle, formatie, komt er ook weer aan. Want ja, de formatie gaat nog wel even duren.
Die is kwijtgeraakt, mensen. Heb ik dus gewoon 2 dagen in de studio gezeten. Voor de formatie jingle is hij verdwenen. Maar goed.
Ja, het wordt toch toegegeven aan de blokkade van de VVD. En dat vind ik echt heel zorgelijk. Heel veel mensen in dit land hebben gestemd voor verandering. We krijgen nu weer meer van hetzelfde. Oude politiek wordt beloond.
U gebruikt eerder het woord belazerd. Dat is een heel sterk woord. Bent u boos?
Nou, nee, dat is het niet. Ik ben wel heel bezorgd over de koers van Nederland.
Maar als Jesselgus wel met u in een kabinet was gaan zitten, dan had zij haar eigen kiezers toch belazerd?
Dat vind ik niet. Je hebt namelijk de taak, ook als politicus, om ook na verkiezingen bruggen te slaan. Ik denk dat ook veel van mijn kiezers zouden denken, als we met de VVD zouden samenwerken, nu belazer je ons. Want met de VVD, verschrikkelijk wat ze allemaal hebben gedaan. Het was Jezielkus die met de nareis op nareisleugen een kabinet liet vallen. Het was Jezielkus die een kabinet met de PVV mogelijk maakte. Hoe denkt u dat mijn kiezer daarover denkt? Denkt u dat ze staan te juichen bij wat de VVD doet? Nee. Maar politiek leiderschap betekent ook dat je zegt, in het belang van Nederland gaan we toch met elkaar samenwerken.
Dus u vindt Jesselkus een slecht politiek leider?
Nee, ik kan alleen zeggen, bij politiek leiderschap hoort dat je probeert bruggen te slaan.
U was er natuurlijk zelf ook bij. Waar heeft u dan de boot gemist?
Nou, wij hebben voortdurend aangegeven dat we bereid zijn om samen te werken. En zij kiezen er nu voor om te zeggen, dat willen we niet langer.
Maar als gedoogpartner kunt u er toch ook nog wel wat uitslepen?
Ja, maar wij gaan niet gedogen. Laat ik daar heel helder over zijn. Ze willen namelijk niet met ons praten. Ze willen niet met ons onderhandelen. Ze willen niet met ons in het kabinet. Daar willen ze niet over de inhoud met ons praten. Dat is mij meerdere malen te verstaan gegeven. Dat betekent dat er ook niet gedoogd kan worden.
Nou, Bas.
Klein kind is het, hè?
Kleuter is het gewoon.
Een kleuter. Hij is sowieso, zijn grote frustratie is natuurlijk dat hij weer geen minister wordt.
Ja, ja.
Voor de hoeveelste keer is dit? Dat hij geeft de 4e keer, denk ik. Want dat weten we. En trouwens, dat snap ik ook wel. Hij is partijleider geweest. Hij is fractievoorzitter geweest. Hij is nu weer fractievoorzitter. Hij heeft die samen met Timmermans. Hij heeft natuurlijk de aanloop van de fusie gedaan. En op de achtergrond zich daarmee bezig gehouden.
Met Adje Kuiken. Ja.
Hij heeft het spel wel. Hij heeft Den Haag bijna uitgespeeld. Hij is alleen nog geen bewindspersoon geweest. En dat is natuurlijk. Nou ja, dat is gewoon interessant om te doen. En nu wordt hij weer geen minister. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang we hem nog in Den Haag zien. Want hij is. Dat is het gekke, hè? Want hij is nog geen 40 jaar oud. Ja. Maar hij zit volgens mij al
14
jaar in de Kamer. Ja. Dus hij is echt een doorgewinterd Kamerlid. Maar hij is nog wel super jong. Dus als ik Jesse Klaver. Ik sluit niet uit dat hij op een gegeven moment, als dit achter de rug is, dat hij gewoon iets anders gaat doen. Dat hij naar Europa gaat. Of dat hij voor een NGO, weet ik veel. Dat hij voor Oxfam of zo, dat hij daar directeur van wordt. Ja. Want er is voor hem niks meer te halen. Ja, dan moet hij nu weer fractievoorzitter zijn.
Ja, en weer zetels verliezen.
En weer zetels, ja. Ja.
Nee, maar Oxfam is natuurlijk heel goed. Kan hij toezicht houden op de seksschandalen met meisjes, prostituees. Maar dit toontje, joh. Want de hamvraag is natuurlijk steeds, hè, van waarom mag de VVD iets niet blokkeren en mogen alle anderen het wel?
Ja.
En waarom is er dan geen kritiek op het blokkeren van de VVD door de VVD van PVV en Forum voor Democratie? Waarom is daar dan geen kritiek? Dus het is allemaal zo vreselijk hypocriet. En, maar dat verongelijkte toontje, joh. Ik weet niet wie, maar iemand schreef, ik geloof Ton F. van Dijk, van joh, als je nodig hebt in de oppositie, dan valt er waarschijnlijk veel meer te halen dan wanneer je het kleinste partijtje van de 4 in de coalitie bent.
Ja.
Dat is niet helemaal waar, denk ik. Maar op cruciale momenten valt er wel degelijk wat te halen. Maar het gaat hem dus gewoon om zijn ego. Het ministerschap.
Het gaat om zijn ego. En ik denk hiernaast zal hij die woede, die zal wel wegdrijven. Maar hij moest gewoon volgens mij echt ook die frustratie kwijt, dat hij gewoon weer geen minister wordt. Ja. Alleen dat is gewoon weinig professioneel. Want ja, het is leuk voor je eigen geestelijke huishouding dat hij nu dat ventiel open heeft gezet. Maar wat hebben wij eraan? We hebben er helemaal niks aan, Jesse Klaver. Als hij nou echt wat had willen doen, dan had hij gezegd, nou, nu wij zo geblokkeerd zijn en uitgesloten, ben ik eens goed gaan nadenken. En ik weet welke. En dan moet ik ook gewoon de hand in eigen boezem steken. We hadden gewoon nooit die genocidale motie Piri moeten indienen. En daar komen we nu ook op terug. Nederland, ik bied mijn excuses aan voor die motie waarin Kati Piri expliciet zei dat we dat als deze motie wordt aangenomen, dat het Iron Dome systeem van Israël niet meer zal werken, waardoor Israël zichzelf niet meer zal kunnen verdedigen. Waardoor er, en die berekening komt van Kati Piri zelf, tienduizenden dode Joden, Palestijnen, Druzen en Christenen zullen vallen. Ja. Die motie hadden we nooit, nooit, nooit mogen indienen. En ik zal dat ook tegen mijn congres zeggen, dat we dat nooit hadden mogen doen. We komen daarop terug, dat was fout. En dan heeft Dylan Jasilkus heel weinig reden om nog te zeggen, we gaan niet, we sluiten je nu uit. Maar dat gaat hij niet doen, omdat ze achter de genocidale motie van Kati Piri staan. En dan moet je niet raar gaan kijken als mensen niet met je willen regeren. Je leidt een extremistische partij die een genocidale motie heeft ingediend. En dan vervolgens denk je dat je nog mee kan regeren. Nee, natuurlijk niet, Jesse Klaver. Gekkerd, rare pannenkoek.
Ja. Maar als hij weggaat, wat jij voorspelt, dan wordt Kati Piri fractievoorzitter.
Ja, kan. Weet ik niet of
ja,
dat
kan.
Die
Moorman.
Moorman, want ja, hij heeft twee secondanten daar.
Ja, maar toch, goed, Moorman is een nieuwelingetje.
Ja, maar goed, dat is heel erg toekomstmuziek.
Ja, maar ik mag toch alvast genieten.
Oh, dat, ja, oh ja, nee, zeker, zeker. Maar het is, ze hebben, kijk, dat is het hele eieren eten. PvdA GroenLinks heeft een genocidale motie aangenomen. Dan kun je niet verwachten dat anderen met jou in een regering willen gaan zitten.
Dat valt mij dus tegen...
Van het fatsoenlijke CDA, dat bontebal. Van Jette kun je alles verwachten. Maar dat die fatsoenlijke bontebal niet, net zoals Dylan Jasilkus voor de verkiezingen heeft gezet, wij met deze partij kunnen wij niet regeren. Dus bontebal vindt die genocidale motie minder erg dan Dylan Jasilkus. Dat vind ik nogal kwalijk eigenlijk. Want iedereen is nu de hele tijd aan het bitchen op Dylan Jasilkus. Maar het lijkt wel alsof ze zijn vergeten. Het is een genocidale motie. Dus nee, Dylan Jasilkus doet helemaal goed. Wat ik zei, binnenkort naar de Kamer van Koophandel, voorzitter Dylan Jasilkus fanclub, totdat ze weer iets gaat doen waardoor ik aftreed en weet ik veel. Maar doet ze het leuk, toch?
Even voor de goede orde. Volgens mij heeft Dylan Jasilkus nooit die genocidale motie aangevoerd als reden om niet met die partij te willen samenwerken, hoor.
Nee, maar dat is natuurlijk wel de reden waarom ze het een extremistische partij noemt.
Maar de enige VVD'er die dat openlijk heeft gezegd was Frans Wijsglas.
Ja.
Die motie moet van tafel en dan kunnen we samenwerken met.
Ja.
Dan ben ik het er nog niet mee eens, maar goed. Maar die heeft het wel duidelijk gezegd. En verder moffelden de meeste VVD'ers die voor een samenwerking waren het gewoon weg, die hele genocidale
motie. Maar voor mij is dat gewoon de belangrijkste reden waarom het onacceptabel is dat PvdA GroenLinks in wat voor regeringscombinatie terechtkomt, omdat ze genocidale motie hebben aangenomen. Daarmee slaan we een playfiguur in Europa, daarmee slaan we een playfiguur in de wereld. Dus dat kan gewoon niet. Het is een extremistische partij en daar kunnen ze wat aan doen door excuses aan te bieden. En zolang ze dat niet hebben gedaan, ja, ik vind het heel zielig voor die goedwillende PvdA'ers die er ongetwijfeld nog zijn. Maar ja, de partij is overgenomen door de extremisten van GroenLinks. Ja. Kati Piri, die notabene de PvdA-bloedgroep heeft, ja, die is meegegaan met dat extremisme.
Ja. Ja, gemeenteraad Amsterdam staat ook Sabina Scharwagen nu op de lijst.
Ja.
Dus ze gaan er gewoon mee door.
Sabina Scharwagen is dus ten huwelijk gevraagd door dat Noord-Zuid-Hollandse statenlid,
Jeroen,
die naam ik kwijt ben, maar die van de bekende foto,
ja,
met het bordje Intifada. Dat is dus een statenlid die voor de Intifada is. Dus ze zijn ook niet van plan hun leven te beteren of zo. Want nu willen ze dus gewoon een pro-Intifada mevrouw in de hoofdstad, in het gemeentebestuur.
Zijn ze vol trots, presenteren ze daar, begreep ik. Ja. Hey, maar goed, Buma die kwam, ik ben de dagen een beetje kwijt. Een dag te vroeg, hè, met zijn rapport, gisteren.
Ja.
Toch?
Ja.
En waar de VVD met succes GroenLinks PvdA heeft uitgesloten, heeft Jette met succes ja 21 uitgesloten.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk een hoop tijd verspeeld.
Ja, en wat ik ook niet snap is, want sowieso dat impasse verhaal, hè, daar hadden we even het over gehad, of nou, weet ik niet meer, hoe dan ook. Dat het was ook niet een, gewoon iedereen zei het is een impasse. Het was helemaal geen impasse. We weten gewoon niet, nog steeds niet wat er nou precies vorige week, aan het eind van de week, nou aan de hand was. Waarom het toen alles stil lag en waarom het nu, want dat kon Buma ook niet goed uitleggen gisteren. Wat was nou het verschil met afgelopen vrijdag? Totaal onduidelijk. Maar nou ja, ze kunnen een soort van verder. En dat jij 21 niet meedoet, ja, dat wisten we al. En die kunnen misschien later aansluiten of niet. Maar wij maakt het niet uit. Jou ook niet, toch? Wij waren al lang blij. Het is lollig, een minderheidskabinet op deze manier.
Ja, nee, lollig. Dus het zorgt dat de democratie weer echt een rol speelt in plaats van dichtgetimmerde regeerakkoorden wat we bij de eerste kabinetten Rutte hadden.
Ja.
Dat is fijn. En het is... Kijk, ja, 21 gaat in elk geval steunen dat er een minderheidskabinet komt. Dus dat is belangrijk bij de volgende informateur.
Ja.
En verder, ja, dat past, die rol past ja 21 wat mij betreft ook wel. We zien vaak genoeg dat nieuwe partijen maar beter niet meteen het kabinet in kunnen. Ik noem verder geen namen. Maar je zou...
Ik ben er lid van, maar ik ken jij 21 natuurlijk helemaal niet zo goed verder. We hebben Annabel, we kennen Joost.
En Diederik Boomsma.
Diederik Boomsma, Michiel Hogeveen kennen we uit Europa. Dat is een goeie. Maar al die andere mensen, geen idee. Nee. En kun je die staatssecretaris... Oh ja, eentje uit Leeuwarden trouwens. Maarten.
Ja, maar goed, kunnen die bestuurders leveren?
Maar kunnen die bestuurders leveren? Dat weet je niet. Nee. Want er is eigenlijk formeel maar één met bestuurderservaring. En die was staatssecretaris gevangenissen voor de PVV in Geert Conradi.
Ja, dat was een groot succes.
Ik vind dat dan nogal risicovol. En of het nou 66 zetels zijn of 75... Als je de steun van je 21 hebt en Joost en Annabel, die weten ook voor hun gunstige dingen eruit te onderhandelen, wat trouwens voor alle partijen geldt,
ja, tuurlijk,
dan heb je toch een hartstikke mooi democratisch systeem. En dan kunnen we dit land weer misschien een beetje op de rails krijgen. Ja.
Dan gaan we helaas niet het klimaatbeleid kwijtraken wat we nu hebben.
Je moet geven en nemen. Ja. Dat zegt Buma trouwens ook. Maar kijk, het schoofexperiment overduidelijk gefaald.
Ja.
Dus tijd verloren. En iedereen kan er wel zijn poot stijf houden. En de arme boeren dit, de arme boeren dat. En al die andere onderwerpen, klimaat. Het zal wel, er zal wat moeten gebeuren. De wagen moet weer gaan rijden. En alle partijen, als ze een beetje leuk meedoen, kunnen hier iets uithalen. Ik moet steeds terugdenken aan Alexander Pechtold. Ik weet niet meer welk kabinet het was. Pechtold zat toen in de oppositie, D66. En en dat was dan een van de kabinetten Rutte. Maar Pechtold deed ontzettend veel zaken met dat kabinet. Ik denk dat het CDA of het VVD-PvdA kabinet. Dus dat Rutte
Asscher. Ja, dat kan best.
Rutte Asscher, Rutte Samson kabinet was. Want toen zei Pechtold altijd van ja, we zijn His Majesty's Most Loyal Opposition.
Ja.
Oftewel, wij zijn best wel bereid jouw regering uit de brand te helpen. Maar we willen er wat voor terug.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Politiek zaken doen. En ik neem aan dat Jesse Klaver dat op een gegeven moment ook wel inziet. Las ik bij Wouter de Winter vanmorgen. Niet dat ze zozeer het hele kabinet direct gaan wegsturen. Maar mocht Dylan Jesilgus minister worden. En we weten dat ze afgelopen kabinet graag weer minister van Justitie was geworden. Dat ze haar dan gaan bombarderen met moties van wantrouwen. Ja, nou ja, leuk Jesse, als dat jouw kleine piemeltje compenseert, ga je gang. Maar het is natuurlijk wel heel kleinzielig als dat je insteek wordt. Is van, ja, wij mogen niet meedoen, dus dan gaan we Dylan Jesilgus. Een vrouw van kleur met een migratieachtergrond.
Ja, dat is het, hè. Daar ligt het allemaal aan. Ja.
Ja.
Hey, en... Wacht even op Bas. Ik ben nog zo zwak dat ik gewoon een lijstje nodig heb. Weet dat draaiboek wat we hebben, dat ding? Oh ja, ik heb hem.
Ja.
Ik had nog even genoteerd die foto van Jusilgus bij Klaver. Dat hij voor die microfoon staat en zij achterlangs loopt en zwaait.
Vrolijk zwaaiend loopt ze voorbij, hè? Ja,
zwaait ze naar de pers of ja, zwaait ze naar Jesse Klaver's rug?
Ja, ik weet het niet. Het is een serie foto's van het ANP. Ik heb hem bij mijn Bassiof afgelopen zondag gebruikt. En het laat. Ik weet niet wat de kop was, maar van goede formatie-vibe. Dit houdt dit vast.
Ja.
Het is gewoon foto van het jaar, nu al. Ja, gewoon. Dylan, die helemaal vrolijk. En dan zie je Jesse daar met zijn kopje havermelk, cappuccino. Ja. Verbitterd de pers toe te spelen. En Dylan, die komt er helemaal blij en vrolijk voorbij lopen. Ik voel zoveel. Het ene moment hebben we het over haar als de kakelkip, dit en dat, bladibla. Maar sinds zij gewoon heeft uitgesproken, ik wil niks met PvdA GroenLinks te maken hebben, is het.
En zich daaraan houdt. Dat is natuurlijk het belangrijkste.
En zich daaraan houdt. Maar ja. Ze straalt zelf ook. Sowieso, ze heeft een vreselijke zomer achter de rug. Hè, omdat ze die belachelijke actie dat ze daar op ging aanpakken. Ja. Terwijl ze natuurlijk PvdA GroenLinks had moeten aanpakken. Maar goed. Dat heeft ze desondanks redelijk glimlachend doorstaan de hele tijd. Het was niet dat ze inzakte. En nu is ze nog steeds de hele tijd zo vrolijk als een aap met zeven lullen, of weet ik voor hoe het spreekwoord gaat. Dus ik vind het supermooie foto. Supermooie foto.
Ja. Ja,
er staat in het draaiboek nog iets trouwens. Die snapte ik niet. Henk Kamp over 85%.
Ja, Henk Kamp zat met Diederik Samsom ergens op tv. Ik weet niet precies waar, maar vergeef het mijn beste luisteraars.
Daar heb ik een fragmentje van gezien. Dat was gisteren.
Pauw en de Wit was dat.
Pauw en de Wit, ja.
Ja. Heb ik dus niet gezien, omdat ik op mijn nest lag. Maar ik heb het vanochtend meegekregen. Maar Henk Kamp wees fijntjes op dat 85% van. Dus dat die dreiging van we gaan de boel saboteren van GroenLinks PvdA. Ja, zei Kamp. Nou, ik zie toch wel, meneer Samsom, dat 85% van uw kiezers. Want Samsom is natuurlijk mogelijk PvdA-minister-kandidaat geweest.
Ja.
Maar 50% van uw kiezers vindt dat er wel degelijk zaken gedaan mag worden met een minderheidskabinet van de drie partijen.
Ja.
Ja, toen zat die Samsom even met zijn bek vol tanden.
Oh, mooi.
Ja, dat was, wel smullen. En wat verder heb ik de formatie vanuit een emmertje bekeken, Bas, als ik heel eerlijk ben. Dus,
ja, ik stond daar vooral van te kijken dat er zo'n paniek ontstond dus afgelopen week aan het eind. En dat dus dan die vermeende impasse en dat er nu een doorbraak is, maar dat we nog steeds niet precies weten hoe het nou zat. Het is een rare hiccup. En misschien wordt er ook wel. Kijk, dit is ook hoe formaties gaan. Hè? Ik mag hopen dat ze nu dan weer de luiken dichtgooien en dat we niet iedere dag zo'n formatiespanning hebben. Ze moeten er gewoon even uitkomen met z'n allen en dan horen we het wel. Ja. Maar als iedereen het idee heeft van we moeten ook weer tegen de pers iets gaan zeggen, ja, dan en dan komen dan weer reacties op en zo. Ze moeten gewoon even lekker met z'n allen gaan lullen en met een. Want dat is de bedoeling, neem ik aan, dat er een nieuw document moet komen. Dus we hebben dat debat morgen.
Ja.
Morgen debat.
Nieuwe informateur. Of twee.
En dan moeten ze gewoon aan de slag. En dan wil ik gewoon even niks over de formatie horen, denk ik.
Ook geen bumper of jingle.
Nou, we moeten wel de bumper terugvinden.
Ja.
Want ik heb daar twee dagen voor in de studio gezeten.
Ja, okay, ja. Nou, dan gaan we dat doen. We gaan eigenlijk is deze aflevering een Wie het Duk special hebben besloten. Dus we gaan luisteren naar Wie het Duk.
Nou, het wordt tijd dat Geert, denk ik, de weg vrijmaakt voor anderen. Omdat we nu in een situatie zitten waarin een heel groot deel van het Nederlands electoraat dus op de PVV stemt. En dat is een verloren stem, want niemand wil met de PVV samenwerken. Die samenwerking in het vorige kabinet is ook heel slecht verlopen. En het conservatief-rechtse electoraat, zeg maar, wordt gegijzeld aan de ene kant door Wilders. En aan de andere kant door Forum voor Democratie. Die ook in een verleden hebben waardoor andere partijen eigenlijk weigeren om met hen in een coalitie te stappen.
Ja.
En dat is gewoon slecht, omdat op deze manier dus een heel groot deel van de Nederlanders gewoon niet bediend wordt. En dan kom je in een situatie zoals nu, waarin dan wordt gekeken van ja, wat voor splinterpartijen op rechts. Of nou ja, splinterpartijen, dat kan ik moeilijk zeggen van ja, 21. Maar wat voor kleinere partijen op populistisch rechts zijn er dan nog? Terwijl daar eigenlijk enorm terrein braakt.
Maar goed, deze verkiezingen hebben Ja 21 en BBB geprobeerd om die PVV-stemmer naar hen toe te lokken. Ja. Is voor een deel gelukt.
Ja.
Maar voor het grootste deel niet. De mensen zijn Wilders trouw. Ze stemmen toch ook op die partij vanwege hem?
Ja, heel veel kiezers blijven Wilders trouw. Terwijl hij is uiteindelijk geen premiermateriaal. Dat moeten mensen nu een keer gaan realiseren. Geert Wilders wordt gewoon niet premier. Dan kan hij nog een keer de grootste gaan worden. Dan wordt hij nog niet premier. Terwijl op dat deel van populistisch rechts heb je wel degelijk mensen, iemand als Mona Keizer, ja, die premierwaardig is, die ook voor een heel groot deel door mensen in het land enorm wordt gewaardeerd. Nou, je zit dan bij een partij die helaas maar 4 zetels haalt voor haar. Maar het potentieel is zij eigenlijk degene die op dat deel van het electoraat premierskandidaat zou moeten zijn.
We gaan 3 dingen bespreken. Dit, dus het advies van Wiert aan Geert Wilders. Mm-hmm. We gaan bespreken dat Wiert een Sid Lucas actie aan het doen is. Mm-hmm. En we gaan bespreken dat Henk Otte Wiert een oor aan heeft genaaid. Onthoud jij dat, voor het geval ik mijn draaiboek weer kwijt ben?
Ja, zullen we eerst... we doen het wel op deze volgorde. Nee, is prima.
Oké.
Okay. We beginnen bij Geert.
Ja. Die moet stoppen, zegt Wiert.
Waar bemoeit Wiert zich mee?
Nou ja.
What the fuck?
Dat doen wij toch ook altijd?
Ja, maar zeggen wij dat... Volgens mij hebben wij nog nooit gezegd dat een politicus moet stoppen. En dan helemaal niet Geert Wilders.
Geen politicus aan onze kant van het spectrum. Nee, dat hebben we nog niet gezegd. Nee, maar nee. Nou, ik heb het geloof ik wel eens gezegd bij Joost Eertmans. Dat als Annabel lijsttrekker zou worden, dat ik erop zou stemmen.
Ja.
Dus laat mij er dan maar buiten. Ik ben net zo erg als Wiert. Maar waarom vind je het stom dan dat Wiert het roept?
Nee, maar kijk, als je kijkt wat wij hebben gezegd voor de verkiezingen. Kijk, Wiert heeft gelijk erin dat een stem op de PVV... afgelopen verkiezingen tenminste, was een weggegooide stem. Want je weet, niemand gaat met de PVV regeren. Hè, daarom, ik heb daar een column over geschreven. Je hebt er ook briefjes aan gewijd. We hebben er podcast aan gewijd van... als je een centrumrechtskabinet wilt, dan moet je niet op de PVV stemmen. En nou, dat heeft Nederland overduidelijk niet gedaan. Dus 26 zetels voor de PVV... Wel, nou, wat zeiden wij? Met 19 of met 15 zetels heb je nog steeds alles wat je van de PVV wil. Namelijk dat specifieke islamkritische geluid. Wat eigenlijk alleen maar de PVV in een beetje jaar in de 20 heeft. Maar daar heb je echt de PVV voor nodig. En dan met 15 zetels, dan is dat prima. En dan kunnen ze in commissie zitten, bla bla bla. Ja, dat is stom geweest. Als je dan vervolgens 26 zetels aan de PVV geeft. Ja, weggegooid, want je hebt er niks aan. En dat klopt. Maar dat betekent dat Geert Wilders... dat ligt niet aan Geert Wilders alleen. Nee, ze haten de gehele PVV. De hele onderliggende gedachte van de PVV haten ze. Dus je kan Geert Wilders wel weghalen... maar dan blijft er sowieso niks over van de PVV, denk ik. Ja. Dus nee, het is een belachelijk idee. Wilders heeft zelf al gezegd... ik blijf dit tot mijn pensioen doen. En misschien wel... Daarna, hè, want Kamerleden die hoeven niet met pensioen. Je mag ook als 100-jarige kun je nog Kamerlid zijn. En dan gaat... Ik zat ook te wachten. Zou Geert nog iets over twitteren? Van wie is... Maar ik denk niet dat Geert de confrontatie met Wiert durft aan te gaan.
Nee, denk je niet?
Nee, anders had hij het wel getwitterd. Van wie ben jij om te bepalen dat ik... dat ik opeens uit mijn partij moet. Dat is mijn partij, wat zullen we nou krijgen? Het is niet een Wiert-Duk-partij.
Kijk, geen lijsttrekker heeft meer stemmen gehad dan Geert Wilders. Ook nu deze keer niet. Dat is een feit. Dus in die zin heeft hij alle recht van spreken om te zeggen... Wiert-Duk, bemoei je er niet mee. Aan de andere kant, als hij echt wil regeren... gaat het met hem niet lukken. Dat zijn we toch wel met elkaar eens, denk ik.
Maar dat was al onze analyse voor 29 oktober.
Zeker.
En met die analyse is ook niks mis.
Nee.
Maar je kan niet bepalen, Geert moet weer. Ja,
nee, natuurlijk kan je dat niet bepalen. Nee. Maar ik denk dan wel aan hoe het in België is gegaan. Met Philippe de Winter.
Ja.
Nou, die zegt op een gegeven moment zelf van ik ga stoppen. En die was in 24 bij de Vlaamse verkiezingen. Want ze hebben daar heel veel, maar bij de Vlaamse verkiezingen. Was hij dus geen lijsttrekker meer. Dat was die van Griepen. Tom van Grieken.
Ja.
En de Winter ging als lijstduwer op de lijst.
Ja.
Nou, stel nou eens dat Wilders een goede... en daar zit volgens mij nog meer het probleem... een goede potentiële opvolger zou zien.
Ja.
En Philippe de Winter had er 2, hè? Want hij had ook die wielrenner, hoe heet hij? Die van dat boek Is dit nu Islamisering?
Oh, die zoon van die historicus.
Ja,
Die, ja.
Nou, hij had er dus twee. Het is Tom van Grieken geworden. En Wilders, maar stel dat Wilders een goede kandidaat opvolger had en hij zou zelf op nummer 80 op de lijst staan, dan zou Geert Wilders in zijn eentje nog 10 zetels binnenhalen. Ja. Omdat Geert Wilders is en mensen zijn, die zijn inderdaad meer Geert Wilders dan PVV.
Ja.
Maar dan zou je wel op een Philip de Winter is gewoon in het Vlaamse parlement gaan zitten.
Ja.
Dus dat is ook een constructie waarbij Wilders niet weggaat, maar wel een soort van plaats maakt. En dan nog een heel belangrijke rol zou kunnen spelen.
Dat is wel een interessant onderwerp waar je de PVV over kan op aanspreken. Hè, dat is sowieso een talentenmanagement.
Helemaal
aan het begin van de PVV had Geert Wilders een klasje. Hè? We hebben daar nog een keer HP de Tijd. Heb ik een heel groot artikel over gepubliceerd. Omdat iemand mij toen een USB-stick had gegeven met alle klasjes van de voorgaande jaren. Toen deed hij echt een talentmanagement. En werden er kwalitatief goede mensen gezocht om Kamerlid te worden. Nou, dat hele klasjesysteem dat bestaat volgens mij niet meer. Doet hij echt aan kadervorming? Elsevier had dat 2 jaar geleden een goede reconstructie gemaakt. Hè? Dat Wilders wel met adjudanten werkt. Dus een soort vieze fractievoorzitters. Ja. Die dan zo'n fractie hebben opgeclusterd. Er zit wel systeem in. Maar is er een goede opvolging? Nou nee, want we hebben gezien dat... hoe heet ze nou?
Fleur
Agema is gesneuveld. Terwijl dat een grote stemmentrekker is. En nou ja, nu gaat het verhaal dan een beetje dat Sebastiaan Steuteler, die uit Europa komt als delegatieleider, dat een goede opvolger zou zijn. Maar ja, dat is echt een media bedacht verhaaltje van wie is Sebastiaan Steuteler. Ja. Nou, dan ga je rondbellen in Brussel. Dan blijkt dat hij heel goed kan praten met andere fracties daar en goed kan samenwerken. Dus dan bedenkt de journalist van, hey, dat is grappig. En dan wordt er een narratief bedacht van een redelijke PVV'er. En dan andere journalist pikt dat op en die gaat dan tikken. Zou Sebastiaan Steuteler een goede opvolger zijn? Terwijl we dat helemaal niemand weet of Geert Wilders het plan heeft om Sebastiaan Steuteler zijn opvolger te maken. Dat is een punt van, daar kun je het over hebben. Hoe zit het met de talentontwikkeling en de opvolgingskwestie bij de PVV? Maar wie het duk die dan gaat zeggen, Geert Wilders moet weg? Ik vind het echt heel raar. Daar doe je Wilders ook mee tekort. En ik had echt een tweetje van Wilders verwacht van, ja, wat is dat voor oude lul die dat voor mij denkt te kunnen bepalen? Hè? Want Wiert is ouder dan Geert.
Ja,
Geert is begin 60 en Wiert die gaat richting pensioenleeftijd.
Wiert wordt op 22 december wordt hij 66 jaar.
Nou, kijk eens aan.
Ja,
kijk
dus je moet aan. Nog een jaar en 3 maanden werken.
Ja, dus ik begrijp dat jij anders in de wedstrijd zit.
Nee, ik vind dat hij... Kijk, de gemiddelde leeftijd van een man in Nederland die geen bosjes mannen met messen en pistolen achter zich aan heeft, hè, is 82 jaar. Mm-hmm. Sorry, 80 jaar en vrouwen 82. Dus Wilders heeft nog 17 jaar, als je naar het gemiddelde kijkt. En de meeste mensen takelen ook wat af aan het eind van hun leven.
Ja.
Dus het is ook wel onverantwoord. Hij is al meer dan 20 jaar partijleider, hè? Als ik het goed heb. Het is onverantwoord om niet die opvolging een keer te gaan regelen. En dan kan hij wel zeggen, ik blijf tot mijn dood fractievoorzitter en leider van de PVV. En dat zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment word je er echt te oud voor of ga je dood.
Ja.
En het is onverantwoord om al die kiezers, 1,7 miljoen, om die hoop te geven. Maar tevens achter te laten met een erfenis die iedereen bij een notaris zou weigeren, omdat het een grote verlieslatende erfenis is.
Ja.
Dus hij moet wel een keer aan die opvolging gaan werken. En of dat dan in 2025 moet of in 2028. En bij die opvolgingsvraag hoort natuurlijk ook de vraag, moet het niet toch maar gewoon een ledenpartij worden? En niet omdat de Tweede Kamer dat via een wet gaat afdwingen of zo.
Ja.
Nee, gewoon omdat je toch wel gelooft in ook partijdemocratie. Waar ik, zoals je weet, Bas, een heel groot voorstander van ben.
Nou ja, wij zijn nu al van allemaal partijlid geworden.
Daarom. Maar kijk, dat Wilders er niet in gelooft, is dus deels begrijpelijk. Want er is een gebrek aan vertrouwen in allemaal baantjeszoekers die de boel gaan bedonderen. Nou, dan kan je de Henk Otten-constructie van Forum voor Democratie hanteren. Je timmert het allemaal zo dicht dat de partijleider onaantastbaar is.
Ja.
Maar dan is er wel iets geregeld op het moment dat hij doodgaat.
Ja.
Of ernstig ziek wordt en om die reden moet stoppen. Dus ik vind dat Wilders wel de opvolgingskwestie moet gaan regelen. Nou, ja. Deels door interne partijdemocratie en deels door echte talenten te gaan opleiden.
Ja.
Dus in die zin ben ik het met Wiert Duk eens. Ik zeg niet, hij moet stoppen. Maar nee. Laat Philip de Winter wel een voorbeeld zijn. En ja. Kijk, Wilders heeft ook geen kinderen. Anders kon hij Marine Le Pen-constructie doen.
Ja.
Maar dat kan ook niet. Dus dat zou ook ongezond zijn, hoor. We hebben al veel te veel nepotisme in dit land.
Stel je voor dat Geert kinder had, had dan zijn zoon of dochter dan ook zo'n geblondeerd kop.
Ja.
Dat zou wel grappig zijn.
Ja, wie weet.
Ja, maar wat me ook stoort aan Wiert is van ik bedoel, het heeft, ik weet niet meer, was 10.000 stemmen verschil, maar D60 heeft 26 zetels, Geert Wilders heeft 26 zetels. Hij is de tweede partij van het land. Wie is Wiert Duk om te bepalen dat de leider van de tweede partij van het land moet opstappen? Ik vind dat Wiert een beetje zijn hand heeft overspeeld.
Je vindt dat hij te veel in zichzelf is gaan geloven, geloof ik.
Nou, ik mag, ja.
Er was een bruggetje.
Ja.
Geloven, geloof ik.
Ja, nee, snap ik. Maar dat is wel even een punt waar ik niet helemaal uit ben. Is dit nou een fout van Wiert of is hij echt te veel in zichzelf gaan geloven? En dat is inderdaad het bruggetje, want hij is opeens een soort christelijke beweging begonnen.
Ja, dat zei jij en dat was mij dus ook ontgaan. Maar ik las iets van met het woord conservatief. Toen dacht ik, hey, dat is toch Sid Lucas. Conservatieve zuil werd hem gevraagd in een krant.
Ja.
Hij is blijkbaar een van de oprichters van een conservatieve zuil in, of die is in oprichting.
Ja.
En dat bevestigt.
Hij heeft een groot interview in het Nederlands Dagblad gegeven.
Ja, dat was het. Ja.
Mensen moeten hem even opzoeken. Het staat gewoon in zijn TL. Dan kun je het met zo'n archive-link gratis lezen.
Maar niet op zondag, hè?
Niet op zondag. Nou, jawel. Oh, ja, het is de archive-ding.
Ja, ja.
Maar goed, Duk zei. Ik vat het even samen. Duk zei vorige week. Samen met onder meer orthodoxe christenen. Een nieuwe conservatieve zuil te willen lanceren. In de strijd tegen woke-denken en de islamisering van de samenleving. En toen moest ik gelijk terugdenken aan de Edmund Burke Stichting. En weet je dat nog?
Ja, ja.
Dat was begin deze eeuw. Dat was Bart-Jan Spruit en Joshua Lievenstro.
Oh, ja.
Oprichter van de Dagelijkse Standaard, die inmiddels extreem links is geworden, maar goed. Die hadden toen een hele conservatief-christelijke denktank opgericht. De Edmund Burke Stichting. En Bart-Jan Spruit, wat trouwens wel een aardige vent is, ook is het een conservatieve, een orthodoxe christen. Ik hou niet van orthodoxie. Christen heb ik geen probleem mee, maar orthodox, alles wat orthodox is, staat me tegen de borst. Bart-Jan Spruit is toen zelfs nog een tijdje voor Wilders gaan werken in de fractie. En uiteindelijk hebben ze, ik weet niet hoe dat ging, ze hebben ruzie gekregen of Spruit voelde zich niet thuis in Den Haag. Hoe dan ook, daar moest ik aan denken. En dan lees je in dat interview dat hij dat Wiert dus deze zuil, wat een echte Sid Lucassen verhaal is, hè? Ja. We gaan een nieuwe zuil oprichten, met dezelfde Bart-Jan Spruit wil gaan doen. En hij noemt ook Diederik Boomsma, nu ja 21, maar die was volgens mij ook betrokken als jonge knaap bij de Edmund Burke Stichting. Dus het is een soort neo-christelijke zuil of zo die Wiert nu aan het oprichten is. Hij noemt zichzelf cultuurchristen. En hij zegt ook, ja, ik ben natuurlijk zelf geen orthodoxe christen, want ik ben gescheiden en zo. En hij vindt ook dat je er voorzichtig mee moet zijn. Dus het is niet dat Wiert nu een christengekkie is geworden, als je het zo wilt noemen. Maar ik vind het wel apart, zeg, dat je een Wiert, nou ja, misschien heeft het met zijn pensioen te maken.
Nou, 100%.
Er gaat nu een zuil oprichten en Geert moet weg. Dus ik leg daar gelijk een connectie tussen.
Ja.
Wil Wiert Duk misschien Geert opvolgen met een.
Nou, die kans is klein. Ja. Kijk, ik vind Wiert een buitengewoon goede spreker op tv. En in zaaltjes ook trouwens, heb ik hem ook wel eens gezien. Buitengewoon goede spreker en ik ben het ook heel vaak met hem eens. En alleen, ja, als ik het woord conservatieve zuil lees, dan denk ik inderdaad Sid Lucas. En dan denk ik al snel, ja, gekkies.
Ja.
Het is een beetje misschien J.D. Vance, J.D. Duk.
Ja.
Of
Wiert Vance.
Wiert Vance, ja, dat is een beetje waar je dan aan denkt. Nou, ik vind J.D. Vance een geweldige kerel trouwens, maar dat is eigenlijk. Dus weet je, als ik Wiert een lul zou vinden, Bas, zou ik hem nu af gaan branden.
Ja.
Maar ik vind Wiert zeker geen lul en ik vind dat hij heel veel dingen heel goed kan. En ik weet wel dat Wiert erg bang is voor de tijd na zijn pensionering. Want Wiert had natuurlijk al 10 jaar geleden voor zichzelf moeten beginnen, hè? Die heeft zich eerst laten koeioneren bij het Algemeen Dagblad, waar allerlei minkukels uit de provincie wekelijks op zijn scalp vroegen. Waar een ratje van de webredactie, noem verder geen namen, maar constant heeft lopen stoken tegen hem. Nou,
Chris Klomp, ja.
Ik noemde geen namen, zei
Nee, maar Bas noemt er wel.
Moet jij weten. Maar toen werd hij dus gered door de Telegraaf. Kwam hij ook weer in vaste dienst. Maar er ontstond ook best wel snel een weerstand tegen hem.
Ja.
Vooral van een groep vrouwelijke journalisten. En niet omdat hij man is en zij vrouw, maar die vrouwen waren toevallig wat linkser dan de mannen daar. Nou, en dat leidde er vorig jaar ook toe dat hij geen verslaggever meer heet, maar opiniemaker.
Ja.
Dan mag het allemaal wat meer wat hij deed. Maar hij heeft natuurlijk voor de Telegraaf ook een heel belangrijke rol gespeeld. Maar waar Rob Hoogland na zijn pensionering blind mocht bijtekenen voor 3 columns per week, en dus een lekkere vette extra naast zijn goede pensioen in AOW, is wie het jarenlang freelancer geweest. En in het buitenland, als je in het buitenland woont, bouw je ook geen AOW op.
Nee.
Dus hij heeft minder pensioen opgebouwd, hij heeft minder AOW opgebouwd, en hij moet wel geld gaan verdienen. En het is geen ondernemer. Zo, kijk, jij bent een rasondernemer. maar wie het niet.
Ja.
Dus die is over 1 jaar en 3 maanden gaat hij met pensioen. En AOW, hij is niet 1, maar 2 keer gescheiden. Nou, ik weet niet in hoeverre je voor oudere kinderen nog betaalt. Maar in elk geval, hij zal best wel alimentatie betalen voor kinderen.
Ja.
En dat is allemaal helemaal normaal. Alleen ja, als je dan bij zo'n stichting een beetje het mannetje kan gaan uithangen. Dan krijg je gewoon een vast bedrag per maand voor de stichting en hou je lezingjes. Dus ik zie bij alles wat Wierd doet buiten.
Nu snap ik het. De Wierd Duk Stichting.
Ja, dat is het.
Dat wordt een soort pensioenvoorziening.
Ah ja, die ook wel goede dingen doet. Dus daar gaat het niet om. Maar ik vind hem gewoon zoekende, laat ik het dan maar zo zeggen.
Ja.
Kijk, als Wierd gewoon net als wij stukjes gaat tikken en hij gaat filmpjes maken, nou gaan wij binnenkort ook doen. En hij gaat lezingen houden, wat hij wel leuk vindt en wij niet. Dan kan Wierd gewoon een prima neveninkomen houden. En misschien dat de Telegraaf hem ook nog eens in de week een verhaal laat maken. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar stel, dan heeft hij het allemaal hartstikke goed voor elkaar.
Denk jij dat de Telegraaf van hem af wil?
Nee, dat zeg ik niet.
In dat opzicht van dat ze blij zijn dat hij met pensioen gaat?
Nee, dat zag ik ook niet.
Okay.
Maar dat is weer een stap minder ver. Of een stap verder dan dat je zegt van je bent nu met pensioen, bedankt voor alles.
Ja.
Want hij heeft ontegenzeggelijk iets voor de Telegraaf betekend de laatste jaren.
Ja.
Want dit is wel een stemgeluid wat in de Telegraaf niet goed werd gebracht en door wie het wel goed werd gebracht.
Ja.
Kijk, al die mensen die hij en wij op Twitter volgen, die hij in de krant heeft gebracht, dat is gewoon goed.
Ja.
Dat uitgeverijtje van Siep Winia. Al die schrijvers bezorgt hij ook een plekje in de krant.
Ja.
Dat is allemaal wel midden in de Telegraaf-doelgroep. Dus nee, ik vind dat hij heel veel goeds heeft gedaan. Maar kijk, Rob Hoogland was een icoon van 30 jaar of 40 jaar. Dus daarvan vonden de mensen het eerder jammer dat hij van 6 naar 3 keer in de week ging.
Ja.
Dan dat ze er blij mee waren. En Rob kon onder nu al 3 hoofdredacteuren op rij, kon hij altijd blind bijtekenen bij het kruisje.
Ja.
Maar Wierd is ook geen columnist. Hij heeft een tijdje een column in de Telegraaf gehad in het zaterdagkrantje. Maar er was een column, vrouw heet dat. Er was een column die eigenlijk ging over zijn vaderschap, ja.
Oh god, ja.
Dat kunnen 100 mensen beter dan Wierd.
Ja.
Dus hij heeft nu geen column, hij heeft een rubriek en hij is opiniemaker. Maar als ik nou moest kiezen, ik was hoofdredacteur van de Telegraaf en ik moest bezuinigen en het was of Lale Güler uit of Wierd Duk op die plek zetten. Dan zou ik onmiddellijk Lale Güler uitgooien en Wierd Duk op die plek zetten.
Ik mag hopen dat ze na zijn pensioen dat hij toch nog wel een pagina overhoudt.
Ja, maar waarom? De meeste gebeurt dat niet mee, hè? Het zijn dure pagina's voor een krant.
Ja, maar kijk, hij is niet zo'n groot fenomeen als ome Rob Hoogland natuurlijk.
Nee.
Maar ik vind hem wel een fenomeen. Ik zou hem in ieder geval...
Je
kan hem tot de eeuwigheid nog laten podcasten bij de Telegraaf.
Ja, en je kan hem... Kijk, wat voor hem het mooiste zou zijn, is als vandaag in Zeit, als ze hem daar als vaste waarde zouden zien en hij recht elke week zat.
Ja.
Maar hij is daar wel vaste waarde, maar omdat Johan Derksen dat wil, maar die andere twee moeten hem niet.
Nee.
Maar daar verdient hij het meest per keren, dus daarom zeg ik dat.
Ja.
Maar Johan Derksen, die kan ook elk moment omvallen gezien zijn leeftijd.
Ja.
Nou, dan komt daar een ander te zitten. En dat wordt niet Wierd, want Wierd, want dat kan Gené echt niet trekken. Dus.
Nee, en helemaal nu die bezig is met een neoconservatieve, orthodoxe christelijke zuil. Dat is. Ja, daar, Wat moet vandaag in site in godsnaam met zo'n verhaal? Die kunnen er helemaal niks mee.
Nee, en vandaag
Gijp, is... Van de Gijp. Nou, Van de Gijp, we gaan het nu even hebben over orthodox christendom. die wordt helemaal gek.
Lekker laten gaan, jongen.
Laat die mensjes toch.
Maar goed, er is dus ook weer een aanvalletje op Wie het geopend. Gisteren, of eergisteren, door Henkie Otte. Och, wat is dat nou weer?
Henk Otte is ook als een soort schimmel die maar terug blijft keren, hè?
Dat is een beetje het rubbertje van de Hanslers. Van de koelkast van de Hansers.
Het vieze rubbertje van de...
Hanslers.
Dat is een andere podcast die we vanmorgen hebben opgenomen. Daarvoor moet u even een petje afnemen, mocht u dat willen. Wij kijken de Hanslers van de piste naar de playa. Het spin-off van BNB voor Liefde, waar we ook veel podcasts over maken. Verder maken we ook podcasts op de zondag. De Bassie en Jan Synagoge, iedere zondag. We hebben Bellen met Bassie. Dat doen we op een dag door de week. Die is altijd wat korter. En bij grote rampen en ongelukken...
Zoals verkiezingen, formaties...
maken we soms wekenlang dagelijks nog een podcast. En dat kunt u allemaal afnemen middels een petje. En dat petje kost €40 per jaar. En daarvoor surft u naar https://petjeaf.com. En daar neemt u dat petje af.
petjeaf.com/narejongens bedoelt hij. Maar verder klopt het wel.
Ja.
Maar dat klopt, dat is zo. En waar was ik toen je monden brak?
Henk Otte.
Oh ja, Henk Otte. Dus jij hebt het wel meegekregen, ik lag op mijn
nest. Het verschimmelde rubbertje in de koelkast van de Hanslers.
Want wat heeft hij gedaan?
Nou, de aanleiding weet ik niet eens. Opeens had Henk Otte ruzie met Wiert. En dat werd een fitty op Twitter. En toen zei Henk Otte iets van... ja, je hebt bij mij gesolliciteerd omdat je iets bij Forum wilde doen. En je was aan het klagen dat je te weinig geld verdiende bij het Algemeen Dagblad.
Ja.
Oftewel, hij nam Wiert te grazen. Geen idee of het klopt.
Nou, Wiert heeft het niet ontkend, toch?
Nee.
Wiert zei dat Henk Otte low was gegaan. Diep was gezonken.
Ah, ja.
Toch? Dat zei hij.
Ja,
nou en dat is voor mij is dat een bevestiging. Want als het niet waar is, dan zeg je meteen, je liegt. Trek dit terug.
Ja, dat is waar. Het zou waar kunnen zijn. Dat bedenk ik me nu. Je hebt het zelf een keer bij de hand gehad.
Wat dan?
Ja, zit ik nu even na te denken.
Met 50 plus?
Ja.
Nou ja, dat was wel waar.
Nee, maar het is dezelfde structuur die erachter zit. Jij was begonnen met geen pijl.
Ik was in gesprek met 50 plus. En Henk Krol beloofde bij een hoge plek op de lijst.
Weer een Henk.
Het zijn altijd Henken die het doen.
Ja. Ja.
En toen belde Bart Nijman of ik lijsttrekker van Geen Pijl wilde worden.
Ja.
En toen zei ik onmiddellijk ja. Want dat was natuurlijk onvergelijkbaar met 50 plus. En toen liet... En bij Henk Krol had gezegd, ik regel een hoge plek. Jij moet alleen even een briefje schrijven aan het partijbestuur.
Ja.
Nou, dat briefje heb ik geschreven. En er stond ook echt iets in van op verzoek van Henk Krol, bla, 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 bla.
Ja.
En toen werd bekend dat ik bij Geen Pijl lijsttrekker zou worden. En toen heeft Jan Nagel, die heeft toen naar buiten gebracht, via die Wilco Boon van de NOS, dat ik gesolliciteerd zou hebben bij 50+.
Ja.
Terwijl ik dus gevraagd was door Henk Krol.
Ja, precies.
En dat stuk, nu zou je hem kunnen aanpakken. Het is natuurlijk een vorm van doxing.
Het is een vorm van doxing, maar het is vooral niet netjes.
Nee,
want het is namelijk heel elke partij trekt aan mensen die in het nieuws zijn of die ze interessant vinden. Kijk naar D66, die nu allemaal BBB-senatoren aan het overnemen is. Dit is hoe politiek werkt. Het is ook heel interessant om te weten. Ik vind het superleuk om te weten. Alleen... tenzij het wordt ingezet als wapen. Ja. En in het geval van Geen Pijl toen, werd het ingezet als wapen.
Zeker, ja.
Ze hebben dat bewust lopen te lekken om Geen Pijl op een bepaalde manier in kwaad daglicht zetten.
Ja.
En vanuit die negatieve gedachte doet Henk Otte, die niet eens meer politiek actief is, ook al denkt hij dat van wel, want hij is de hele tijd... want hij is 100 jaar geleden inmiddels was hij senator. En daar komt er weer een filmpje van Henk Otte voorbij. Het is waanzin. En nu probeert hij daarmee Wiert te pakken of zo. En ik hou daar niet van, want het is, wat voegt het toe? Het is alleen maar rare, negatieve shit. En Wiert, ik kan me niet voorstellen dat Wiert er erg wakker van ligt. Nou, hij ontkent het ook niet.
Nee, oké, maar Wiert zal wel met meer partijen in gesprek zijn geweest.
Ja.
Alleen, het is dus natuurlijk heel smerig van Otte. Maar wat jij zegt, is altijd wel interessant om te weten.
Ja.
Kijk, en we hebben nu eigenlijk één nieuwe vraag. Is Henk Otte nou het beschimmelde rubbertje van de koelkast van de Hansers? Of is Henk Otte de nieuwe Jan Nagel? En dan is de vraag, en wat is erger?
Nou ja, Jan Nagel had tenminste nog invloed.
Ja, dat kan je
zeggen. Jan Nagel had tenminste nog invloed.
Ja, Otte toen ook wel, hè?
50+. Ja, maar nu niet meer.
Nee, nu is het gewoon natrappen, ja.
Nu is het natrappen. Ja. En wat Henk, ik mag Henk zeggen, want ik ken hem natuurlijk uit de FVD-tijd. Maar wat hij laatst ook deed met Maurice de Hond. Toen liet hij een factuur zien.
Ja.
Van ja, kijk, zo koop je peilingen bij Maurice de Hond. Terwijl het gewoon een factuur was voor een interne peiling, noem je dat. Elke partij doet dat trouwens. En velen ook gewoon bij Maurice de Hond. Groep PvdA GroenLinks, of althans GroenLinks heeft, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar GroenLinks liet ook gewoon interne peilingen doen bij Maurice de Hond. Maar goed, dit was een factuur voor een interne peiling. Hè? Dus dan krijg je je eigen peiling. Dan vraag je aan Maurice, kun je op deze onderwerpen peilen? En op hoeveel zetels komen we uit als we ons op dit onderwerp richten? Bla, 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 bla. En Henk Otte voert dat dan op als bewijs dat je peilingen bij Maurice kan kopen. En dan heb je natuurlijk heel veel dom volk wat er achteraan loopt. Terwijl het gewoon een factuur voor een interne peiling is. Maar dat is hoe Henk Otte opereert. Dat is echt een hele smerige manier, notabene een smerige manier van opereren, die hij zijn oude vrienden van Forum verwijt.
Ja.
Hè? Omdat ze Henk Otte eruit hebben proberen te fietsen, wat ook gelukt is. En dat vond meneer allemaal maar smerig. Maar ja, hij is zelf net zo smerig. Ik bedoel, hij heeft de hele structuur achter Forum voor Democratie bedacht. Het is niet dat Henk Otte een onschuldig cerubijntje, een klein bloot engeltje, zielig rein engeltje is of zo. Nee, hij is gewoon net zo fout als Baudet en de hele teringzooi daar.
Nou.
Ja, nee, kom op, is toch zo.
Moet dat allemaal zo grof? In elk geval, wie het dukt dus onder vuur van Henk Otte? Wie het dukt onder vuur van Bas Paternotte? Omdat hij de nieuwe Sid Lucassen wil worden, maar dan wel succesvol.
Nee, maar ik ken Wiert natuurlijk van TPO. Toen hij nog in Duitsland zat. Hij heeft heel veel voor ons over Duitsland en over Rusland geschreven. En ik kan altijd erg goed opschieten met Wiert. En nou ja, we zijn beide lid van het Birkenstock-genootschap, hè? Wij dragen thuis, nooit buiten, altijd thuis. Dragen wij Birkenstocks. En nee, ik ben gek op Wiert. Ik vond het alleen opvallend. Ik heb daar gewoon weinig. Ik vind het raar dat je zegt dat Geert Wilders moet opstappen. Maar dat komt omdat ik weinig heb met orthodoxe christenen toestanden. Dat je opeens als een Sid Lucas je eigen zeil wil gaan oprichten. Maar ik begrijp dankzij jou nu, daar zit natuurlijk een gedachte van pensioenvoorziening achter.
Dat denk ik.
Omdat je dan relevant bent en dan kun je lezingen geven en zo.
Ja, kijk, als zelfs Theodor Holman geld kan verdienen met internet, dan moet Wiert dat toch zeker kunnen.
Ja, moet Wiert dat ook kunnen. En het is niet dat. Want daar stond ik van te kijken toen jij mij voor. Want volgens mij eerder dit jaar begon jij er een keer over, hè, dat Wiert bijna met pensioen gaat.
Ja.
Ik wist helemaal niet dat hij zo oud was.
Hij ziet er goed uit voor zijn leeftijd.
Hij ziet er hartstikke goed uit voor zijn leeftijd. Kunnen wij niet zeggen.
Nee.
We gaan binnenkort met camera werken, mensen.
Ja, dus lekker voor jullie. Lekker bejaarden kijken.
Hey, dus Bas. Nee, maar qua tv kan Wiert toch. En hij is gewoon nog scherp en zo.
Ja,
je kan het met hem eens zijn of oneens. Ja. Maar op tv doet hij het ook nog gewoon. Dus,
kijk, als ze hem bij Nieuws van de Dag houden voor een goed bedrag en hij mag bij Vandaag in Sight blijven, dan is die hele conservatieve zeil niet nodig. Dan geeft hij nog wat lezertjes.
Ja. Ja.
Maar het straalt zo slecht op je af als je met figuren uit het verre verleden als Bart-Jan Spruit wordt geassocieerd. En als je een naam eraan geeft die lijkt op Sid Lucas, dan ben je echt een beetje.
En hij wil dan ook met die spijerbacht.
Die
mysterieuze mevrouw.
Oh, ja.
En ik heb iets van Wiert, dat heb je toch allemaal niet nodig?
Maar, wat hij gewoon niet snapt is dat hij de stam is in het bos met kleine boompjes. En hij gedraagt zich af en toe als een klein boompje. Die spijerbacht, dat is dan weer een vrouw. Die bazelt een beetje interessante rieters eruit.
Ja.
En opeens loopt iedereen achter dat mokkel aan. Iedereen, hè, in onze kringen.
Ja.
Iedereen gaat podcast met erop nemen. En daarom ben ik ook altijd zo blij dat ik heb tegengehouden dat wij gaan inbellen, Bas Paternotte. Dat wilde jij zo graag. Dan gaan we mensen inbellen. Nee, joh, dan had jij ook toen gezegd, we moeten die Speierbach bellen.
Nee, die Speierbach heb ik gelijk van gezegd. Die vertrouw ik überhaupt
daar
niet.
Daar heb je gelijk
omdat
in.
Omdat ik nog steeds denk dat het een links project is eigenlijk.
Jouw,
Nee, we bellen eigenlijk alleen met Blijboom in. We moeten zijn boek nog steeds.
Blijboom had een nieuw boek, ja. Maar voorlopig eerst maar Oude Vader uitlezen, jij grote vriend. En we hebben nog één onderwerp. Ik dacht, na al dit deze zware kost moeten we even een stukje uit... Vandaag in Site van gisteravond, want dat was was ergens in die 3 uur dat ik wakker was, heb ik dat opgepikt. Daar zat Merel EK, Merel Ek.
Ja.
Daar zat Dick Advocaat als gast.
Leuk.
Daar zat Gerard Joling en verder gewoon de vaste ploeg. En toen ging het gesprek zo.
Dus ik had een beetje last van branderige ogen na de seks.
Ja.
Maar dat was de pepperspray volgens de...
Sorry. Maar goed. Die vond ik wel heel goed, hoor.
Maar jij zit zo, dat kan niet.
Ja, nee, je moet er wel om lachen. Maar dat...
Als je nu met de BEF-koning van Nederland zit, wat word je er een beetje ongemakkelijk
van? Nou, ze wordt heel benieuwd natuurlijk.
Maar als je nou heel eerlijk bent, zou je gebeft willen worden door Johan?
Hey, Gerard.
Nee, maar ik vind ook wel...
Als het moet, geven we een demonstratie op tafel.
Nou, ik moet je goed luisteren. Ik zit vooraan, dus zou zeggen, ga je gang.
Jezus. Waarom heeft Buma vandaag dat rapport gepresenteerd? Ja. Ik had ook morgen rustig kunnen zitten. Ja.
Ja. Nee, maar je bent hier ook omdat je groot fan van Dick bent. Geef eerlijk
Nee, het kwam goed uit zo, dat zeker. Maar nu mis ik dus wel Koert.
Dat is waar, maar ik moet wel zeggen, je boft wel omdat hij beft. Dus dat is ook wel lekker.
Ik bof omdat hij beft. Ja.
Maar het is wel een award, hè. Dan heb je wel wat gepresteerd.
Ben jij geen pijpkoning dan inmiddels?
Nou, ik heb nieuws voor je. Ik wil niet opschipperen doen, maar ik ben ooit Europees kampioen geweest. Nee. Ik heb er nooit een award voor gehad. Maar ik weet wel dat na 3 maanden een amandelen gekript moest worden. Wat goed dat je dat vraagt, toch? Ik dacht dat jij dat zo chic was, maar...
Nee,
ik ga dit in één keer door.
Nee, dit gaat helemaal fout, ja. Goed.
Komt nog een moment, Wilfred, dat de politie de zender op zwart zet.
Ja.
Maar ik bedoel, Merel heeft er sowieso wel een handje van, hoor. Jawel.
Ze daag je altijd uit.
Ja, zeker.
Likken en beffen, en dat doen ze allemaal niet, hoor. Nee.
Ja, hier.
Maar ik heb ooit een keer gezien op televisie dat jij toch ook heel goed bent met die fluit, die dikke fluit.
Niet zo.
Oh, een dwarsfluit.
Dwarsfluit.
Maar dan ben je toch ook heel gewillig met het mondje?
Ik heb geen klachten gehad, of nee.
Dan zijn we het daarover eens. Nou, wat een leuke uitzending.
Oh, jezus. Nee.
Ja.
Die Merel is wel goed, hè?
Ik moet echt keihard lachen hierom. Dit is
ordinaire man ben je ook, hè?
Ja, maar hij begon dus met... Ik heb
de eerste was Sinterklaas.
Het directeurtje was voor Sinterklaas. Ja. Ik wil dat nog terugkijken. Het was heel raar, want hij was dus dan vrijdagavond bij Vandaag in Site. Maar ik zat Barretje Kokkeman te kijken. En toen kwam hij daar ook binnenlopen.
Ja. Hij deed gewoon een rondje.
Hij deed een rondje, denk ik.
Ik heb het niet gezien.
Maar ik vind het best wel een goede grap van die pepperspray. De BEF-koning, dat is een...
Dat is Johan Derksen, ja.
Ja, nee, maar dat is een... De BEF-koning van Monnikendam komt nu in mij op. En het is helemaal geen grappig verhaal, maar... 100 jaar geleden woonde ik in een studentenhuis samen met Niek Stolker.
Ja.
En we hadden een stapel Playboys of zo. En wij lazen de Playboy. En daar stond een keer een ingezonden brief in van een vent en... En die noemde zichzelf de BEF-koning van Monnikendam. Dus daar moest ik wel om lachen. En daar hebben wij nog 100 jaar een grap over gemaakt. En nu is Niek hoofdredacteur van de Playboy. Dus dat is wel grappig. Dus nee, de BEF-koning kan ik altijd hard om lachen. Maar ik vond dit echt... ik vind dit kostelijke tv. Ik denk dat ik de hele uitzending ga terugkijken. Want ik kan hier echt keihard om lachen. Ze zaten er lekker in. Dat is leuk, die dynamiek. Dat ze dan over elkaar heen willen gaan. Hè? Ja. Dat die Merel Ek dan ook... mee gaat doen. En dan, die Joling, die kun je natuurlijk wel om een boodschap sturen als het om viezigheid gaat.
Ja.
Kostelijk. Maar Dick Advocaat zat daar dus.
Ja, die zat ook, dat was grappig. Hè? Die zat ook gewoon keihard mee te lachen. Want die is natuurlijk ook opgegroeid in een voetbalkantine.
Ja.
Die zat mee te lachen. En dus je denkt wel van, Jezus jongens, hier zit de bondscoach van Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK voetbal.
Ja.
En dan gaat het deze kant op en dan zit hij hard mee te lachen. Ja, dat is ook waarom vandaag in Zuid de beste talkshow van Nederland blijft.
Ja.
Dit kan echt alleen daar. En het is te gênant voor woorden, maar je blijft wel kijken. Dus ik dacht, ja, ik ga Bas toch eventjes na. Als we het over Wierduk en zijn conservatieve christelijke beweging hebben gehad, moeten we daarna eventjes...
Nou ja, wat als Wierduk aan tafel had gezeten? Want dit past
die had
niet
hier dus niet hard om kunnen lachen.
Nee, want dit past niet bij die orthodoxe cultuur-christelijke zeil die hij voor zich ziet.
Nee, precies. En dat is ook waarom... Kijk, hier zag je de ideale chemie van Gijp die met Joling gaat zitten dollen. Geneeën die keurig blijft aangeven.
Ja.
En de redactie, de fragmenten, dus Merel Ek op de dwarsfluit die de tune speelt.
Ja.
Het fragmentje met pijpen en likken van, of likken en beffen van Merel Ek. Dat staat ook meteen klaar. Dus hier aan dit fragment was alles af.
Ja, nee, echt super grappig. Super grappig.
En daarom moeten ze ook nog even doorgaan, vind ik.
Er stond een mooi interview met Dick Advocaat ook in NRC.
Oh, dat moet ik nog lezen.
Wat zei hij nou? Oh ja, hij moet steeds vaker huilen. Het gaat erom dat hij ouder wordt, ook emotioneler wordt.
Ja, ja.
Maar dat hij ook emotioneler met zo'n ploeg omgaat. En dat hij meer ruimte geeft aan die jonge jongens. Hij zegt, vroeger was ik veel strenger. En dat ben ik nu minder. En aan de andere kant komt dat ook omdat ze op Curaçao heel anders met elkaar omgaan.
Ja.
Dus een heel interessant interview vond ik dat. Ik ben echt heel benieuwd. Het is wel grappig. We hebben gewoon twee ploegen op het WK waar we voor zijn.
Nou, één heb ik er, hoor.
Nou ja, je bent toch sowieso wel voor Nederland? Nee. Wat zullen we nou krijgen?
Ik zou niet weten waarom. Ik heb helemaal niks met dit elftal. Nee, nou, echt helemaal niks. Maar dat heb ik al jaren, hoor. Eigenlijk sinds dat gedoe dat ze gingen knielen met... Ik had het toevallig met Thea nog over vorige week. Toen ging het over Virgil van Dijk. Zei ik, ja, ik heb het nooit wel gevonden. Niet als voetballer, hè? Want dat prima voetballer.
Ja.
En toen zei ik van, nee, sinds dat gedoe met Memphis en Van Dijk en die van Feyenoord, hoe heette die? Nou, ik ben hem alweer vergeten.
Gakpo.
Nee, die is niet van Feyenoord. Nee, hij is ook een paar jaar weg bij Feyenoord. Maar goed, die drie gasten die daar gingen knielen voor George, voor die Floyd, heette die zo?
Ja, George Floyd en BLM, Black Lives Matter.
Ja, dus dat iedereen een beetje moest meedoen aan die hype. Toen was ik helemaal klaar met ze.
Ja.
Echt helemaal. En,
dat deden alle sporters toen. Hè? Max Verstappen, Formule 1 ook.
Nee.
Hamilton, die ging knielen.
Voor mij deed Verstappen niet mee.
Max Verstappen knielde niet. Die bleef recht overeind staan. Vond ik heel goed van hem. Want daar hebben we het vaak over gehad. Je moet die politiek in de sport, die combinatie, dat moeten ze gewoon niet doen. Gewoon lekker sporten. En Virgil van Dijk is dan ook echt zo'n... ik weet niet of ze een speciale captain media training krijgen. Maar als je na een wedstrijd is die... Hij is toch de captain van Dijk?
Ja.
Als je die voor de camera ziet, dan begint hij ook gelijk te praten als een politicus.
Ja.
Dat is echt heel apart.
Nee, ik bedoel, verder vind ik dat een hele goede voetballer. En, dat is Memphis natuurlijk op zich ook. Hè. Je wordt niet voor niks topscorer alle tijden. Maar
Memphis is sowieso te veel een superster. Dat vinden we dan ook weer niet leuk. Met zijn dat hij ik heb één been! Met een quasi.
Ja.
En zo'n dikke grote sjaal om en zijn grote hoed op. Daar houden we ook. Nee, Denzel. Ik ben gewoon voor Denzel. Denzel is toch wel geselecteerd, mag ik hopen?
Die wordt wel geselecteerd als hij niet geblesseerd is.
Ja.
Maar in elk geval...
Nee, ik ben gewoon voor Nederland. Ik ben ook voor Nederland. Ik vind dat prachtig.
Nee, dat heb ik dus niet. Ik ben vaak voor een outsiderland als Denemarken of zo. Ik vind het ook het voetbal meestal niet om aan te zien van het Nederlands elftal. Ik kijk vaak niet eens meer, Bas, terwijl ik notabene op WK's en EK's als verslaggever heb gezeten.
Ja.
Het raakt me totaal niet. En heel gek gezegd ken ik niet eens de elf namen uit mijn hoofd.
Ja, en daarom...
Jij wel, toch?
Daarom kunnen we nu onthullen dat wij alle wedstrijden gaan kijken en daarna een podcast op.
Weet je hoe laat die wedstrijden zijn?
Ja, het is al 's nachts.
3 uur 's nachts of zo. Ja. Ja, ik vind het best, hoor. Ik ben toch altijd vroeg wakker als ik niet ziek ben. Dus,
ik ben toch altijd vroeg wakker als ik niet ziek ben.
Ja, we kunnen ook gaan live gaan dan, dat wij het commentaar gaan geven. Dan zie jij van, die zwarte meneer. Oh, dat is Denzel. Denzel. Ja. Nee, laten we dat maar niet doen, Bas.
Nee, laten we dat maar niet gaan doen.
Nee. Ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Ik wil nog even slapen een paar uurtjes.
Ja.
Is dat goed?
Ja, nee, het was, we spreken elkaar later deze week. Even zien, Morgen het debat. Er wordt een nieuwe informateur aangewezen. Ik denk dat daarna de luiken dichtgaan.
Ja, dan gaan we donderdagochtend even bellen met Bas.
En dan gaan we donderdagochtend even bellen, denk ik.
Ja, nee, dat is goed. Dan zeg ik de mazzel.
Doei, doei.